Het volgende lied wat wij gaan zingen, dat kunt u misschien, heeft u het al gezien, het is een keuzelied. En het keuzelied komt uit Johannes de Heer en het heet Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. En wij hadden hier al gewrocht, wat kunnen we daarvoor in de plaats zetten, maar ik heb het voor u opgezocht. Gewrocht, dat is een voortbrengsel, een maaksel, een werkstuk. Nou, dan kunt u het wel één en één bij elkaar optellen. Ik weet niet hoe ernstig het was toen de Heer in uw leven kwam. Hoeveel werk dat hij daarmee had gehad. Maar we zijn in ieder geval zijn maaksel en zijn werkstuk. En daar gaan we samen van zingen. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gebracht, gewrocht. Sinds Jezus nu woont in mijn hart.
Oh, Goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten. En ik moest nog net even bij dit lied moest ik even denken aan de tijd dat ik op de Pabo zat. En hadden we een mooi koortje. En onze muziekleraar die zei altijd, je moet beginnen met het allerhoogste lied. Want dan zit je er gelijk goed in. Nou, als het goed is, dan zitten we er nu goed in ieder geval, hè. Ja. Het is goed om elkaar te ontmoeten. Maar het is bovenal natuurlijk goed dat we hier mogen zijn om ook onze Heer te ontmoeten. Natuurlijk mogen we hem altijd ontmoeten. Maar op een zondagochtend, de dag van de opstanding, zeiden we vanmorgen ook nog even weer tegen elkaar. Dat is eigenlijk zo'n lofprijzingsdag waarin je er speciaal bij stil mag staan. Dat hij ook is opgestaan en ja, we mogen er ook bij stilstaan dat wij mogen leven. En niet alleen leven omdat wij alleen leven, nee, we mogen leven in relatie met hem. En vandaar dat er ook een ontmoeting ook mogelijk is. Een ontmoeting met hem en een ontmoeting door hem. En laten we daarom ook een moment hebben van stil gebed. En ik stel meestal voor in onze eigen gemeente, en laat ik dat hier ook doen, om dat staande te doen uit eerbied voor onze God. Heer, zo mogen we ook vanmorgen u ontmoeten en elkaar ontmoeten. Maar omdat we mogen weten dat onze hulp en onze verwachting vanmorgen is gelegen in u. U die de hemel en de aarde heeft gemaakt. U die trouw blijft en die nooit loslaat. Het werk dat uw hand eens is begonnen te doen. We mogen weten dat we vanmorgen ook samen mogen komen. Verenigd in uw genade, liefde en vrede. Zo verbonden met u. Amen. Neemt u plaats en ik wil ook graag nog een gebed uitspreken. Een gebed ook voor deze dienst. En ook voorbeden voor een aantal mensen die we ook op de lijst hebben staan. Mag ik u ook daarin voorgaan. Vader in de hemel, we willen u danken dat we hier vanmorgen zo met elkaar mogen zijn. Dat we ook vanmorgen weer in de gelegenheid waren om hier te komen. Heer, het is januari. En het jaar begint weer. Heer, we zitten weer in het normale ritme. Heer, maar we mogen weten. We mogen verder gaan, we mogen onderweg gaan. En we zijn onderweg. En elke dag is een dag verder onderweg, ook dichter bij u. Heer, en dat besef. Heer, daarvan mogen we ook weten. Dat we nu ook al dicht bij u mogen leven door uw Heilige Geest. En uw geest hebben we ook vanmorgen hier nodig. En daarom wil ik u ook bidden, Heer, dat we onszelf ook mogen openstellen, ook Heer, voor uw geest. Uw geest die altijd in ons nabijheid wil zijn. Maar Heer, uw geest waarvoor wij soms ook een aantal deurtjes in ons eigen leven gesloten houden. Heer, maar geef. Heer, dat daar waar er ruimte is, dat uw geest ook mag waaien door ons leven heen. Dat u mag spreken door de woorden heen. De woorden die we lezen, de woorden die er gesproken worden, de woorden ook, Heer, die we zingen. En door de muziek ook heen. Door alles wat er mag gebeuren. Dat u de spreker ook mag zijn van vanmorgen. En dat wij u daarvoor ook de lof en de eer mogen geven, omdat u de redder van ons leven bent. Heer, we willen u ook bidden, ook Heer, voor de zieken. De zieken die we hebben genoemd. Heer, u hebt ook het verhaal gehoord van de familie Cacciadorian. Heer, wat een triest verhaal. Ik heb ze zelf persoonlijk niet, Heer, maar wilt u het troost geven? Troost, Heer, die nodig is. En ook kracht om dat nieuwe leven, Heer, wat ze zijn begonnen, nu ook verder op te bouwen. Heer, wil nu ook bidden voor de andere namen die erop staan. Jaap Schouten, Fokje Sipma, Roelof Ham. Heer, elk op hun eigen plek en elk met hun eigen ding. Heer, u bent de gever van kracht. wilt u nabij zijn. Dat ze ook mogen merken, Heer, dat u, zoals ook genoemd staat in de Psalm 121, een schaduw bent. Een schaduw die altijd aan hun zij is. En Heer, als de zon schijnt en ze u mogen zien, Heer, dat ze u daarvoor ook de lof mogen geven. Maar ook mogen weten dat als er wolken zijn, dat u er ook bent. Ook als u niet zichtbaar bent. Heer, u bent de gever van troost. U bent ook de gever van kracht en genezing. En ook daarvoor willen we u bidden, in Jezus' naam. Heer, daar waar ook genezing in uw naam ook uw wil is, Heer, wilt u het ook geven. Zo mogen we vanmorgen bij elkaar komen en elkaar ook bij u brengen. Heer, want zo brengen we ook elkaar vanmorgen hier bij u. In Jezus' naam. Amen.
Wij gaan weer verder met zingen. En het lied wat we gaan zingen, daarvan wil ik eigenlijk zeggen: als Jezus het fundament is in je leven, dan hebben we net gebeden voor de zieken. Dan hebben zij, vinden zij daar hun troost. Wij kunnen ook allemaal naar de Heer gaan als we Hem persoonlijk kennen. Daar gaat dit lied over. Een hele sterke basis, het fundament. En op het eind zingen we dan: wanneer u terugkomt met bazuingeschal. En dat is waar we naar uitzien. Waar onze toekomst ligt. En dat is of hij haalt ons of wij gaan zelf. Eerder, maar dat is aan hem. Ons fundament, daar gaat het om.
Jesus, Zo. Goh. Ik heb iets meegenomen vanmorgen. En als je nou een beetje achterin zit en dat niet kunt zien, is het misschien handig dat je even hiervoor komt zitten. Want dan kan je zien wat ik ga doen. We gaan vandaag, gaat de dominee, een verhaal behandelen uit de Bijbel. En dat gaat hij voorlezen, of dat leest iemand voor. Maar ik dacht, het is ook wel leuk om dat voor de kinderen te vertellen. En is het wel leuk dat er iets bij is natuurlijk, om naar te kijken. En dan weet je ook, ga je altijd heel goed onthouden. Nou zit er misschien thuis te luisteren, ja, maar wat heeft ze nou meegenomen? Nou, ik zal het uitleggen, ook direct voor jullie. Want dan kan je het misschien vanmiddag thuis maken. Als het blijft regenen, dan wil je het toch alleen maar. Dan ga je gewoon 4 stroken papier knippen. Je doet er splitpennen aan. En dan kan je vanmiddag het verhaal aan papa, mama of aan opa en oma gaan vertellen. Ja, dus het is heel makkelijk. Dat moet vast lukken. Ik hoop tenminste dat je splitpennen thuis hebt. Als je nou niet hebt, ga kijken we straks wel even op de zondagschool. Vast toch wel ergens. Maar ik ga vertellen. De Heer Jezus die kwam in Capernaum weer terug. En hij ging naar een huis. En dan ging hij naar binnen. En de mensen wisten dat de Heer Jezus er was. Dus iedereen ging naar het huis. En het huis werd enorm vol. Zelfs buiten bij de deur stonden mensen. En toen waren er 4 vrienden. En die hadden een vriend die niet meer kon lopen. Dat heette toen een lamme. Iemand die niet kon lopen. En die 4 vrienden, die wilden die vriend bij de Heer Jezus brengen. Dus ze kwamen bij het huis. Maar het huis was vol. Ze konden er helemaal niet in. Hoe moest dat nou dan? Nou, weet je wat ze deden? Ze gingen een gat maken in het dak van het huis. En daarin lieten ze de Heer Jezus, of lieten ze de vriend, zakken op een draagbed. Zo naar beneden, voor de voeten van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zag de vriend. En weet je wat hij zei? Hij zei, je zonden zijn je... Hou maar even. Je zonden zijn je vergeven. En weet je, er waren ook een paar wetgeleerden. Kijk, thuis heb ik op de tafel geoefend, hè. Wetgeleerden, de we van wetgeleerden, en die zeiden, maar dat kan toch ook niet? God kan alleen maar zonden vergeven. En toen zei de Heer Jezus, weet je, wat makkelijker is, wat zou nou makkelijker zijn? Tegen iemand zeggen, je zonden zijn vergeven, of neem je draagbed op en ga naar huis. En weet je wat de Heer Jezus toen zei? Hij zei tegen de man die op het draagbed lag, neem je draagbed op, ga weer lopen en ga naar huis. En de mensen waren zo verbaasd dat dat allemaal gebeurde, dat dat zomaar kon. En ze bleven erover doorpraten. Dat was het verhaal van de lammen, heel kort. Ik denk dat de preek iets langer wordt. Maar dan weten jullie alvast waar het over gaat. En als je nou denkt van, ja, maar wat gaat die dominee nou allemaal vertellen? Nou, dan ga je vanmiddag even bij papa en mama aan de tafel zitten en dan zeg je, wat heeft hij nou verder over het verhaal uitgelegd? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ga het horen. Ik heb geen zondagsschool vandaag, maar jullie gaan zo meteen naar de zondagsschool. En dan kun je er samen over praten. Ik denk dat het heel goed is als ouders en kinderen praten over wat we vanmorgen hebben gehoord. En weet je wat ik dan uit het verhaal heb gehaald? En misschien doet die dominee dat ook wel. Maar ik dacht aan die vriend. Aan die vrienden. Ja, die de vriend bij de Heer Jezus brachten. En toen dacht ik van, ja, ik heb ook vrienden. Maar mijn allergrootste vriend, dat is de Heer Jezus. En een grotere vriend is er echt niet. En daar gaan we een liedje van zingen. Jezus, u bent mijn vriend.
Thank you.
Nou, dan gaan jullie zometeen allemaal naar de zondagsschool. En als je hier nou voor het eerst bent, gaan we gewoon naar achteren en dan vinden jullie vast wel de juffen en de meesters waar naar welke klas je moet. Maar dan gaan we ook altijd bidden voor jullie en dat wil ik graag met jullie gaan doen. Heere God, dank u wel dat we hier vanmorgen zo weer met elkaar mogen zijn, groot en klein. En dat u bij ons bent, hier in dit kerkgebouw, hier in de zaal, hier, maar ook hier hiernaast, waar de kinderen bij elkaar zijn. Dus we denken aan de crèche, maar ook aan de zondagsschool. Heere God, wilt u hen een fijne tijd samengeven, dat ze weer iets van u mogen leren, dat ze steeds weer iets van u mogen leren begrijpen. Heere God, wilt u ook de leiding daarbij helpen, wilt u hen daar ook de goede woorden geven om te zeggen, en wilt u hen een goede tijd samengeven. Amen. Heel veel plezier.
En we gaan zo samen 3 lofprijsliederen zingen. En die heb ik uitgezocht. Hoe fijn is het om een kind van de Heer Jezus te zijn. Maar het is iets wat je niet voor jezelf houdt. Dat komt ook weer helemaal terug in het verhaal. Als de Heer Jezus zegt tegen de man die genezen is. Ga naar de priester en praat er met niemand nog over. En wat er dan gebeurt. Als de Heer Jezus dat tegen hem zegt. Hij is zo blij dat hij genezen is. Hij vertelt het aan iedereen die het maar wil horen. En dat is eigenlijk waarom ik deze liederen uitgekozen heb. Wij mogen aan de voeten van de Heer zijn. We mogen vrij hier naar de kerk komen. Maar we moeten ook delen. Dat we de Heer Jezus kennen. Ons kostbaarste bezit. Zo'n grote rijkdom. Voor nu en voor de eeuwigheid. Het tweede lied. Daarin geeft de Heere Jezus ons ook het voorbeeld. Hij wast de voeten aan de laatste maaltijd die hij heeft met zijn vrienden. En dan het allerlaatste lied. Ja, dan moeten we opstaan met onze wapenrusting aan. Om naar buiten toe te treden. En meer mensen voor de Heer te winnen. We zingen eerst de eerste 2 liederen.
Is
Het opent deuren als je dient. En hier wordt de voetwassing als voorbeeld gegeven. Maar je mag ook luisteren naar iemand. En hem van de Heer vertellen. Maar je moet ook nooit in de weg staan. Niet in de weg staan als mensen zeggen, ik wil het niet. Ik wil niets van hem weten. Geef dan iets aan die persoon mee. Maar je hebt een poging gedaan. En dan mag je bidden voor die persoon. En dan zal de Heer de naprediker zijn. Maar wapen je ook met die wapenrusting van God. Zodat welke vragen ook op je pad komen, je die kunt beantwoorden. En is het zo moeilijk, dan kun je altijd zeggen, dat weet ik ook niet. Dat moet ik ook gaan vragen, gaan opzoeken. Toon dat je wilt dienen. Daar kom je heel ver mee. Het voorspel van dit lied willen we graag de collecte houden. En als die voorbij is, het voorspel, dan wil ik vragen of u dit lied voor zover u kunt, ook staande te zingen met ons.
wordt even het een en ander georganiseerd. Kan ik ook gelijk even wat organiseren? Ik heb hier een vogeldrinkschaal met twee handen. Twee handen die in deze houding, ja, eigenlijk worden gehouden. Dat is natuurlijk een kommetje. En de vogeldrinkschaal is natuurlijk met de bedoeling gemaakt dat als je een kommetje maakt, dat er ook uiteindelijk wat water in blijft staan. Water waaruit de vogels dan kunnen drinken. Maar het is ook zo heel mooi symbolisch, vind ik, voor het gebed. Want met open handen laten we eigenlijk ook zien van: Heer, wij willen komen zoals we zijn. We geven ons zoals we zijn, open. Maar we mogen ook ontvangen. En laten we dan ook bidden dat we, ja, mogen geven zoals we zijn en ook mogen ontvangen. Mag ik u daarin voorgaan? Vader in de hemel, we openen zometeen uw woord. Heer, vanuit uw woord wilt u geven. Heer, we mogen dat in vertrouwen ook bidden tot u. Wilt u ook de gever zijn door uw woord? Maar ook dat wij open mogen staan om van u te mogen ontvangen. Heer, dat u mag spreken. Heer, open onze harten. Dat willen we bidden in Jezus' naam. Amen. We willen gaan luisteren naar het Bijbelgedeelte.
Ik wil graag met u lezen Markus 1 vanaf vers 39 tot en met hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidverraad leed en hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was gerein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priesters laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op een eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe, dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit, alleen God kan immers zonde vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde te zeggen, uw zonden worden u vergeven, of sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze.
U hebt, als het goed is, op uw stoel een briefje gevonden, of op de bank een briefje gevonden. En er zijn ook, als het goed is, wat stiften aanwezig en een pen. Die gaan we nu nog niet gebruiken, hoor. Die gaan we pas aan het eind gebruiken. Daar gaan we iets mee doen. Maar dan weet u het in ieder geval alvast. En er zijn volgens mij ook nog briefjes voor de mensen inderdaad die niks kunnen vinden. Hè? Goed. Nou hebben we net gezongen het lied Sta op, o Kerk. Mag ik u eens vragen om op te staan? Oké. Dat lukt voor de meesten. Oké. Mag ik u eens vragen om zo ver mogelijk naar voren te komen naar mij toe? En dan wel weer op een plek te gaan zitten. Ja, ik bedoelde eigenlijk op een bank of op een stoel. De vrije banken hier. De vrije stoelen hier. Probeer eens van plek te veranderen. Kom eens in beweging. Ik begrijp dat dit dan gelijk voor onrust zorgt. Maar dat is precies misschien ook wel mijn bedoeling. De hoek van de bank is wat flexibeler dan de hoek van de stoelen, hè, over het algemeen. Ja, ja. Neemt u maar weer plaats. Ja. Oké. Jullie gaan weer terug naar de plek waar je zat. Nee toch? Nou, oké. Toch, nee, er wordt wat verhuisd hier en daar. Ik vind het prima. Ik begrijp al wel, en dat is natuurlijk inderdaad ook mijn bedoeling, en dat heb ik ook al gezegd. Dit geeft op zich al wat onrust. En sommigen beginnen misschien te denken, waarom moet dit nou? Ik had mij voorbereid op een preek. En dan gaan we met z'n allen in beweging komen. Ik ga daar zo meteen wel eventjes op verder, maar allereerst even dit. Er mag wel even de eerste dia op. Volgende week begint de week van gebed. Nog niet deze week, maar die week daarop. En ik heb gezien inderdaad op de internetsite dat u als gemeente daar ook aan deelneemt. Heel waardevol. En neemt u daar ook aan deel in gezamenlijkheid met andere kerken? Vanuit de eigen gemeente? Oké. In de week van gebed ga je met elkaar bidden. En het gebed zet, als het goed is, dingen in beweging. Want waarvoor zou je anders gaan bidden? Nou, de Bijbel geeft het ook al aan. En dan vind ik misschien nog wel het meest typerende Bijbelgedeelte. Daniël 10, waarin Daniël eigenlijk ook aan het bidden is. Maar waarin hij maar moet wachten en wachten. En er op een gegeven moment iemand aan hem verschijnt als een mensenzoon, zoals het er beschreven staat. Waarvan ik overigens zelf denk dat het Jezus is. Maar waarvan Daniël vraagt, waarom moest dat zo lang duren? En dan geeft deze persoon als antwoord dat er eerst gevechten moeten worden geleverd. Nou. Het is niet het Bijbelgedeelte wat centraal staat, maar het geeft wel aan wat er in beweging wordt gezet. Want het gebed werd namelijk wel gehoord. Maar er wordt in de hemel dus het een en ander in beweging gezet als we bidden. En dat het geloof ook beweging is, dat lezen we eigenlijk vanuit de hele Bijbel wel. Mensen zijn namelijk onderweg. En in het Oude Testament is het volk Israël al onderweg. En je ziet door de hele tijd heen dat er een beweging is door de geschiedenis heen. En voor ons als christenen is misschien nog wel het meest typerende het boek van de Handelingen. Waarin we niet christenen worden genoemd, maar waarin we mensen van de weg worden genoemd. En het geloof gaat in Handelingen ook onderweg. Vanuit Jeruzalem naar Rome. Christenen zijn in beweging. En ik hoef u niet te vertellen dat wij nog precies hetzelfde omgaan met het christelijk geloof als dat er 2000 jaar geleden in de eerste gemeente werd gedaan. Onze vormen zijn veranderd. En ons omgang misschien met het geloof is ook veranderd. Is dat slecht? Nou, een aantal dingen die kwijt zijn geraakt zijn misschien inderdaad jammer. Die kunnen we beter misschien weer terughalen. Maar er zijn ook heel wat dingen bij die misschien inderdaad niet meer passen in deze tijd. Omdat daarmee het evangelie werd verkondigd in de tijd van toen, wat ook toen de mensen begrepen. En waarin we nu ook vormen zoeken, waarin we nu het evangelie kunnen verkondigen. Elke keer is er beweging en elke keer is er verandering. En als we Pinksteren hebben, dan staan we er natuurlijk bij stil. Als we het hebben over een geest van wind en een geest van vuur, dat natuurlijk ook alles met die beweging te maken heeft. Maar waarom is het nou zo moeilijk om u in beweging te krijgen? Blijkbaar op een of andere manier houden wij houvast. En we voelen ons daar veilig bij, denk ik. Misschien wel veilig bij een plek waar we zitten. En dit is niet alleen symbolisch voor de plek waar we zitten. Maar misschien ook wel voor kerken. Misschien ook wel voor gelovigen. Want als er iets is waarin er iets speelt van verandering ook in kerken, en dan gaat het om verandering van vorm en niet om verandering van de boodschap en van het evangelie, laat ik dat voorop stellen, dan gaan we soms de hakken in het zand zetten. Dan blijven we soms zitten waar we zitten. Terwijl beweging toch zo uitgesproken het teken is van de geest. Dat even als inleiding. Een inleiding op dit Bijbelgedeelte, waarin ook heel wat beweging is. Er mag wel even een volgende dia erbij. In dit Bijbelgedeelte zien we namelijk ook dat gelovigen onderweg zijn. Allereerst hebben we een gedeelte erbij gelezen over een man. Een man die aan huidvraat leed, die gereinigd werd. Waar uitdrukkelijk werd gezegd van ga nou inderdaad niet vertellen en waarom, daar ga ik het nu even niet over hebben. Maar wel dat deze man zich niet hield aan de opdracht die Jezus hem daarin gaf. En wat was het gevolg? Jezus moest rust zoeken. Al die mensen kwamen op Jezus af en ze liepen Jezus dus eigenlijk voor de voeten. En dan komt het gedeelte waar we, wat we nu ook hebben gelezen, wat het bekende gedeelte is, over de man door het dak, de verlamde man. En ook daar zien we een aantal van dezelfde dingen. Een hoop mensen die erop afkomen. En vervolgens moeten ook schriftgeleerden op een gegeven moment in beweging komen. Want ze moeten erkennen, Jezus is de Messias. Maar datgene wat ze vast willen houden, dat is moeilijk om los te laten op een of andere manier. En het eindigt ook weer met beweging. Sta op. Ga. Sta op en ga. Een opdracht die, denk ik, voor ons allemaal geldt. Als we Jezus in ons leven hebben aangenomen. Sta op. Opstanding. Wij mogen opstaan en gaan in leven. Maar vervolgens wel met een boodschap zoals de discipelen ook worden gezonden. Beweging door het hele stuk heen. Geloof in beweging. Ik wil een aantal dingen bij langs gaan in dit Bijbelgedeelte, waar u zich mogelijk in kunt herkennen. En mag wel eventjes, ja, doe me nog een dia verder, dat is nadeel inderdaad natuurlijk. Ja, en nog één dia verder, ja, zo. Wat zien we hier? We zien hier een aantal personen eigenlijk in het Bijbelverhaal opduiken, een aantal rollen. En je kunt je herkennen in een aantal van die rollen als het goed is. Want ook hier gaat eigenlijk het precies hetzelfde in dezelfde reeks door als bij die man die aan huidvraat leed. Ook hier wordt er weer in de weg gestaan. Want de mensen staan tot in de deuropening. En misschien stonden ze nog wel veel verder. Maar we lezen ook dat ze waarschijnlijk nog een poging deden om er door te komen. Met deze man die Jezus nodig had. Deze man die ze graag bij Jezus wilde brengen. En wat doen deze mensen? Ze staan met het gezicht naar Jezus gericht. Niks mis mee, zou je toch zeggen. Terwijl we wel op onze klompen aanvoelen dat het hier er ook om gaat dat je de oog hebt voor de mensen om je heen. En dat diegene die eigenlijk bij Jezus had moeten worden gebracht, dat die in de weg wordt gestaan. De mensen die in de deuropening staan, die staan in de weg. En ik heb daar net al het een en ander over gezegd. Dat ook wij soms door onze gerichtheid op Jezus, ondanks dat je gericht bent op Jezus, in een situatie terecht kunt komen, waardoor je een ander soms in de weg kunt staan. Door namelijk geen oog te hebben voor je naaste die ook bij Jezus moet worden gebracht. En ik denk dat niemand van ons dat wil. En hoe kan het dan toch gebeuren? Het geloof is namelijk een stuk van twee richtingen, zegt Jezus. Als hij de wet namelijk uitlegt, zegt hij, heb God lief, boven alles. En je naaste als jezelf. Een verticale en een horizontale beweging. Ik zeg het vaak, het was niet voor het eerst en u hoort het ook niet voor het eerst. En toch kan het elke keer weer gebeuren. Dat we ons zo focussen op bepaalde dingen die voor ons in het geloof belangrijk zijn, terwijl we vergeten om een opening te bieden voor degene die echt daadwerkelijk bij Jezus zouden moeten worden gebracht. Ga naar de volgende dia. Er zijn ook nog schriftgeleerden. En die schriftgeleerden, die beginnen op een gegeven moment in opstand te komen. We lezen dat hele bijzondere zinnetje. Dat hele bijzondere zinnetje waarin op een gegeven moment die man bij Jezus wordt gebracht en ze laten deze verlamde man zakken. En je zou eigenlijk denken, dit wordt een genezingsverhaal. Dit wordt een verhaal waarin die man datgene van Jezus krijgt wat hij ook daadwerkelijk nodig heeft. Namelijk genezing. En zonder dat er om gevraagd wordt, zegt Jezus, uw zonden zijn vergeven. Een verbazingwekkend zinnetje. En je zou in de verleiding misschien kunnen komen door te zeggen, zonde en ziekte heeft met elkaar te maken. Nou, in sommige situaties wel. Maar dat kun je absoluut hier niet één op één zeggen. Ik denk dat Jezus oog kreeg voor datgene en duidelijk maakte waarvoor hij uiteindelijk is gekomen. En wat mensen dus daadwerkelijk ook nodig hebben. Namelijk om bevrijd te worden van datgene wat je bindt. En dat is de zonde. Wat heb ik eraan om te genezen, zonder dat ik straks gered word? En blijkbaar is dit de taak waarin Jezus zijn naam echt eer aan doet. Degene die heil brengt, de redder. Want dit is de opdracht van Jezus. Mensen redden. U, mij en mensen om ons heen. Maar er zit nog iets bijzonders in dat hele zinnetje. En ik bewaar hem even voor het laatst, want ik vind het het meest spannende wat er in het hele zinnetje namelijk gebeurt. Bij het zien van hun geloof werden de zonden vergeven. Hoort u hem? Wie moest er nu geloven? De vier. Dat is bijzonder. Deze man krijgt niet wat hij nodig heeft op basis van waar hij zelf om vraagt. Deze man krijgt wat het geloof van de ander voor hem verlangt. En dat is iets heel bijzonders. En natuurlijk is je persoonlijk geloof heel erg belangrijk. Maar het is minstens zo belangrijk dat ons geloof er ook op gericht is. Dat we daarmee in beweging ook komen voor de redding van anderen. Bij het zien van hun geloof, zegt Jezus, je zonden zijn vergeven. Schriftgeleerden moesten erachter komen dat Jezus daadwerkelijk de Messias is. En Jezus laat het daadwerkelijk ook zien door alsnog deze man te genezen. Met de vraag, wat is er nou makkelijker? Genezen of zonde vergeven? En er komt geen antwoord op, want daar kun je eigenlijk ook geen antwoord op geven. Maar vervolgens wordt deze man wel weer heen gezonden. En hij mag weer vrij zijn van datgene wat hem bindt. Ga naar de volgende dia. Soms kun je je ook heel erg herkennen in die verlamde. Onmachtig om bij Jezus te komen. Als je je voorstelt, al die jaren niet in staat om ergens maar heen te gaan. Elke keer afhankelijk van een ander. Misschien had deze verlamde al lang de hoop opgegeven. Ik weet het niet. Maar je kunt je soms zelf ook zo voelen. Dat je je niet meer in staat voelt om bij Jezus te komen. En als je dan geen anderen om je heen hebt, zou je bijna zeggen, ben je toch verloren? Hoe belangrijk zijn dan die mensen om je heen? Die mensen inderdaad die je bij Jezus willen brengen. Die je voor Jezus willen brengen. Mensen die voor jou willen bidden. En als je hierin herkent, aarzel dan ook niet om dat ook te vragen, ook als je zelf niet meer kunt bidden. Laat een ander voor je bidden. Want bij het zien van hun geloof. Gaan we naar de volgende dia. Want we komen bij het laatste stukje van de vier. En Margriet, je noemde ze de vier vrienden, hè? Maar eigenlijk staat het er helemaal nergens, hè? Eigenlijk staat er gewoon de vier. Er staat ook zelfs niet eens mannen, ook dat is erbij geplakt. En in een andere Bijbelvertaling staat de vier personen, de vier mensen. De vier. En het is misschien ook wel heel lekker anoniem. Maar het betekent wel heel veel, vind ik. Want deze vier, wie ze ook zijn, brengen deze man bij Jezus. Geven hem wat hij nodig heeft. En als ze dan bij die blokkade komen van mensen, dan hadden ze het kunnen opgeven. Maar nee, als niet kennen zoals het moet, je moet maar zoals het kan. Dak op. En de daken die waren in die zin niet zo, als dat wij ze nou kennen, maar het waren daken van rietmatten met leem. Tuurlijk zat er wel even werk aan. En ik denk dat Petrus, staat er niet bij. Maar Petrus, het was het huis van Petrus. Misschien ook wel heeft gedacht, daar gaat mijn huis. En we lezen ook niks over bouwvakkers die het weer herstellen, hè, trouwens. Maar het doorzettingsvermogen van deze vier is ontzettend groot. En wij kunnen mensen bij Jezus brengen. Wij kunnen mensen bij Jezus brengen die het nodig hebben. Misschien hebt u wel mensen in uw gedachten. Mensen waarvan u zegt, die zouden het nodig hebben om bij hem te worden gebracht. En als je het zelf bent, zou je het ook zelf kunnen zijn. Of een ander vragen om jou bij Jezus te brengen. Dit is de uitdaging die ik met u wil aangaan. Of misschien wel als de opmaat richting de week van gebed. Wie hebt u in uw gedachten die u bij Jezus wil brengen? Met in het achterhoofd dat zinnetje bij het zien van hun geloof. Zijn de zonden vergeven? Krijgt deze persoon wat deze persoon nodig heeft? Daarvoor hebt u het briefje ontvangen. En u kunt de naam erop schrijven. En als u een naam erop heeft geschreven, dan kunt u vast en zeker deze persoon wel onthouden. Als u dat moeilijk vindt, dan houdt u uw briefje maar inderdaad vast. Maar ik zou u dan willen vragen om het briefje ook hierheen te brengen. Als een symbool. Om ook in beweging te komen. Om ook daadwerkelijk deze persoon bij Jezus te brengen. Door dat briefje dan ook in de handen te leggen. De biddende handen. Zullen we dat doen? Maar van de laatste dia trouwens. Fijn dat uw geloof u in beweging zet. En dat we ook zo de mensen bij Jezus mogen brengen in de wetenschap. Dat ook zij gered mogen worden. Ons geloof mag daarin ook mensen redden. En ik wil dan ook afsluiten eigenlijk met dezelfde woorden waarop dit Bijbelgedeelte eigenlijk ook eindigt. Wij mogen opstaan als we straks van hier gaan. En gaan. En zo in geloof ook mensen bij Jezus brengen. Amen. Hoeveel mensen snappen eigenlijk niet wie Jezus is en dat je, ja, eigenlijk pas weet wie die is als je hem kent, als je hem leert kennen. Jezus is de hoop van de volken. We denken er vaak aan met kerst. Maar die hoop mag ons ook voortleiden op een weg zetten, een hoop waarin wij mogen wandelen. Omdat we mogen weten dat onze bestemming bekend is. En we willen daar ook over gaan zingen. Jezus, hoop van de volken. Laten we ook met elkaar gaan bidden en danken. Heer, wat geweldig dat u weet wat wij nodig hebben. Heer, en vaak denken we ook vaak in ons eigen gebed. Aan onszelf, aan onze genezing. Soms kan het inderdaad datgene zijn waarin u uw grootheid laat zien. Maar hetgeen, Heer, waar u eigenlijk voor bent gekomen is. Om ons uit ons isolement te halen. Om een relatie met u te mogen krijgen. En niet alleen wij. Want u verlangt het ten diepste ook na. Om een relatie met ons allemaal te krijgen zoals wij hier op deze aarde rondlopen. Dank u wel, Heer, dat u een Heer van relatie bent. Dat wij u mogen kennen als een Heer van dichtbij. Dat u naar deze aarde bent gekomen. Zodat wij u kunnen zien. Zodat we u kunnen begrijpen voor een deel. Want ten volle zullen we u nooit begrijpen. Daarvoor bent u God. Dat u uw geest hebt gegeven. Om dicht bij ons te wonen. Heer, en ik wil u bidden, Heer, dat we vanuit die relatie met u uit onze isolement mogen komen. Heer, en in uw licht mogen gaan wandelen. Onderweg mogen zijn, gewezen door u. Heer, en soms is dat een pad. Gewoon op ons werk. Of gewoon thuis. Of in onze straat. Waarin een stuk van uw licht ook door de wereld gezien kan worden. Maar Heer, wilt u ons daarvoor ook gebruiken? Dat de wereld mag zien, Heer, dat er een relatie met u mogelijk is. Dat de laatste eenzaamheid die mensen kennen, namelijk de dood, niet nodig is. Omdat we mogen weten, Heer, dat u het leven bent. En doordat we een relatie met u hebben, dat we ook uw opstandingskracht in ons mogen meedragen. Als we u in ons leven hebben aangenomen. Als onze zonden zijn vergeven. En de weg vrij is. Heer, we mogen opstaan. Geef dat we vanuit die opstanding ook zo mogen leven. In de komende week en in de komende tijd. Zolang u ons daarin ook nodig heeft nog hier op deze aarde. Ga met ons mee ook, Heer, en bescherm ons. En Heer, omdat we zwak zijn, willen we u ook bidden. Wilt u zich ook tonen en laten zien. Dat we mogen weten, Heer, dat u nabij bent. Dat we bemoedigd mogen worden. En Heer, dat we ook vrijmoedig mogen zijn in het delen over waar we u mogen hebben ontmoet. Waar we u in mogen hebben herkend. Heer, zo mag het zicht op u steeds helderder en helderder worden. Heer, we willen u bidden ook, Heer, voor alle namen die we hier ook in de handen hebben gelegd van u. Heer, dat we deze mensen ook mee mogen nemen in onze gebeden. Dat we die in gezamenlijkheid ook bij u mogen brengen. Heer, omdat de kracht van het eenparig gebed zo oneindig groot is. Heer, zo willen we u ook bidden ook voor de week van gebed die over een week ook begint. Dat het misschien ook wel een week mag zijn waarin de waarde van het gebed ook weer opnieuw ontdekt mag worden. Ook van het gezamenlijk bidden. Heer, zo mogen we mensen ook bij u brengen. De wereld bij u brengen. De wereld waar ook zoveel aan de hand is. Maar Heer, houdt u vast. En we willen u bidden. Voor mensen, Heer, om aan te blijven raken. Heer, zegen ons deze week. Als we van hier weer gaan. Dat we in uw licht mogen blijven wandelen. Onder uw bescherming. En gedragen door uw kracht. Dat willen we bidden in Jezus' naam. Amen. Die zegen van de Heer mogen we ook met ons meenemen als we zo van hier gaan. Ik begreep dat u straks nog wordt uitgenodigd voor het drinken van een kop koffie. En om na te praten. En in ieder geval wil ik u vragen om te gaan staan om zo ook de zegen van de Heer te mogen ontvangen. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus zijn Zoon. En de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Totdat Jezus weer terugkomt. Als zijn koninkrijk ook volkomen mag worden. Amen. We zingen met elkaar ook een lied natuurlijk van Heenzending. We gaan op weg met een brandend hart.